Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 19, vers 5. Des Heren vrees is rein. En doen wat een beetje zachtjes zingen. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, versen 18 tot en met 39. Romeinen 8, vers 18 tot en met vers 39. Daarna wordt u gelezen artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu en ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijns zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Lezen we nu artikel 36 nog van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, wat handelt over het ambt van de overheid. Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht, koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worden door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en dat alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming van de vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over het staatsbestuur, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderijen valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voort, een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij is, hij zei, hij is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft.
Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 16, de versen 4 en 5. Psalm 16, vers 4 en 5 gaan we samen zingen. Gemeente, als u thuis meeluistert of hier aanwezig zijn, we komen samen als gemeente om naar Gods woord te luisteren en te horen. En nu is zojuist een gedeelte gelezen uit de Romeinenbrief. U weet dat dat een hele belangrijke brief is. Onze statenvertalers zeggen een sleutel tot het bestaan van de hele Heilige Schrift. En Romeinen 8, wat u is voorgelezen, daar staan hele belangrijke dingen. Paulus zegt bijvoorbeeld, of de Heilige Geest zegt eigenlijk, want in vers 18, ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus zegt daar eigenlijk twee belangrijke dingen. Hij vertelt eerst iets over het leven hier op de aarde. Het mensenleven. Nu was dat in de tijd van Paulus natuurlijk iets anders dan tegenwoordig. We leven tegenwoordig wat meer in een welvaartstijd. Maar toch is er heel veel lijden in deze tegenwoordige wereld. We kennen natuurlijk de coronatijd. Er zijn ook mensen overleden. Zijn mensen ziek. Maar nu gaat het hier over het lijden van de kinderen Gods. En dat is in de Bijbel veelal lijden om Christus wil. En daar heeft Paulus veel van gemerkt en ervaren in zijn leven. Petrus ook, Johannes, Andreas. Van de 11 discipelen van de Heer, behalve Judas, zijn er tenslotte 10 vermoord. Johannes de Doper is vermoord. En de Heer Jezus zegt ook tegen zijn discipelen, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Vandaar dat de apostel hier ook zegt in Romeinen 8 vers 18, dat hij het heeft over het lijden van deze tegenwoordige tijd. Het is dus nooit zo dat een gelovige een heel prettig en een heel welvarend en een heel aangenaam leven heeft. Dat kan wel eens gebeuren soms, dat de Heer hem iets toeschikt. Maar over het algemeen moeten we daar in deze wereld niet op rekenen. Het gaat met Gods kerk vaak zo anders. Dat zien we ook wel in de Bijbel. En dan ontstaat er lijden. De kerk des Heren is ook een lijdende kerk. Veracht, soms achteruitgezet, geminacht. En dat is ook wat de Heer Jezus aan zijn kinderen hier op aarde heeft nagelaten. Daar moeten we ook niet van schrikken. Daar moeten we ook niet moedeloos onder worden. Dat hoort gewoon bij oprecht christen en een oprecht gemeente zijn. Daar hoort lijden bij. En door dat lijden wil de Heer ook zijn gemeente louteren. Wat dat betreft is misschien ook zo'n coronatijd wel een louteringstijd. Want ja, het is toch eigenlijk best gemakkelijk om lid te zijn van de kerk. Er ontstaan bepaalde routines. En ja, je gaat nog naar de kerk of niet naar de kerk. En ja, zo komt er een zekere loutering. Misschien is dat ook wel de bedoeling van de Heer. Dat de Heer is even zomaar ja, wat tegen de kerk aanschudt. En dat het is even wat gaat schudden. Net als een boom, weet u wel, die groeit. Er moet ook af en toe een storm overheen. Want anders dan gaat die boom niet zich stevig wortelen. Zou dat ook niet een bedoeling kunnen zijn van zo'n coronatijd? Dat de Heer als ware zegt, ik wil toch dat mijn kerk wel een beetje zuiver blijft. Dat ze ook echt bij elkaar komen om mijn woord te horen. Niet om naar een mens of zo te luisteren, om naar te luisteren wat ze nog graag willen horen of iets dergelijks. Of om er wat bij te hangen en om te slapen of om kritiek te oefenen of weet ik wat allemaal niet. Nee. Heer, die heeft zo'n tijd misschien wel gebruikt om zijn gemeente hier op aarde wereldwijd zo eens wat te zuiveren. Dat doet pijn. Ja, begrijp u allemaal. Als er iets wordt weggehaald, het is vergroeid en het wordt weggehaald, dan doet dat pijn. Hoezeer. Dat is in een lichaam, dat is altijd zo. Hè? Maar nou zegt Paulus dat dat lijden gewaardeerd moet worden. En dan zouden we dat lijden kunnen waarderen met bijvoorbeeld de wereldse mens. En dat Paulus zou zeggen dat het lijden van deze tegenwoordige wereld kan worden gewaardeerd met het leven van de keizer, met het leven van de stadhouder, met het leven van de mensen om ons heen. En dan worden we misschien zielig of zo. Maar dat wil Paulus helemaal niet. Hij gaat dat leven hier op aarde van de gelovigen vergelijken met de toekomende heerlijkheid. En die toekomende heerlijkheid, die werd al zichtbaar toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Want hij had een verheerlijk lichaam. Dus dat was een lichaam waarop de macht van de dood geen invloed meer had. En dat leven der heerlijkheid, dat krijgt ook gestalte voor al Gods kinderen, als ze met hun ziel ingaan in de heerlijkheid en nabij God zijn. En het leven der heerlijkheid, dat krijgt bovenal gestalte als straks de Heer Jezus terugkomt en hij het oordeel uitspreekt en dan er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarvan de Bijbel zegt van dan worden alle tranen van de ogen afgewist. En dan zegt Paulus hier, die toekomende heerlijkheid, die weegt niet op aan al dat lijden hier in de tijd. Dat lijden hier in de tijd, zegt Paulus, dat is klein. Die heerlijkheid is groot. Dat lijden hier in de tijd, dat duurt maar een poosje. Die heerlijkheid is eeuwig. En zo kan ik nog een poosje doorgaan met al die dingen die de apostel hier in Romeinen 8 vers 18 bedoelt. En dan heb u de inhoud van zo'n tekst. Abraham kreeg ook een keer zo'n boodschap van God. Dat was even daarvoor. En toen zei God tegen Abraham, Abraham, je krijgt een zoon. Je krijgt een kind. En toen was Abraham 75 jaar oud. En daar was Abraham natuurlijk blij mee, alleen dat kind dat kwam niet. En wat heeft Abraham toen gedaan? Toen heeft hij soms gewankeld. Nou, dat is ook, dat is met alle gelovigen, dat zijn soms wankelende mensen. Ze zingen dat ook wel eens graag in dat spoor, maar een wankelende gangen. Toch heeft Abraham. Wat God heeft gezegd, ik zal het u maar letterlijk uit de Bijbel voorlezen, want ik las het ook vandaag uit Romeinen 4. En heeft aan de beloften is Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloof was, hij ook machtig was te doen. Dus wat heeft Abraham gedaan? Wat heeft de Heilige Geest in het hart van Abraham verwekt? Nou, dat oprechte geloof. En daardoor heeft hij volhard. En geloven, dat betekent dat we God vertrouwen op zijn woord. God heeft dat gezegd. En daarom is het waar. En dat wordt wel bestreden. En dat wordt wel aangevochten. Wat de apostel zegt in hoofdstuk 4 van de Romeinenbrief vers 20. Hij is door ongeloof niet getwijfeld, maar gesterkt in het geloofgevende God de eer. En dat bedoelt ook Paulus. Hoe krijgt dat nou betekenis? Dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Wel door het oprechte. Door het aangevochten. En door dat wereldoverwinnende geloof. En dan is er een grote toekomst voor Gods kerk. Dan gaan we nog één keer kijken naar dat vers. Want ik houd het daarvoor. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dan hebben de oude Puritijnen het geloof wel eens verlicht. Dat is verrekijk. Maar dus als daar dat vergelegen land hebben gezien. En dat is de kracht. Dat is de wereldoverwinnende kracht van het zaligmakende geloof. En wat zou het nou groot zijn als we niet alleen maar praten weten van het geschonken geloof, maar ook van het beoefende geloof. Dan gaan we die apostel toch een beetje naast houden. Dan is alles van deze wereld niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarover gaat zondag 22. En daar wilden wij vanmiddag even uw aandacht voor vragen. Het gaat dan over vragen antwoord 57 en 58. We gaan die eerst even lezen. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn vlees na dit leven van stonde aan of onmiddellijk tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook mijn vlees, dat is dus ons lichaam, door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden zal. Wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat na de maal ik nu, na de maal dat is aangezien ik nu in beginsel, de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en ineens geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig geluk te prijzen. Gemeente, het gaat dus over de toekomst, over de heerlijkheid voor Gods kerk. Eerst de wederopstanding van het lichaam en tenslotte het eeuwige leven. Dan hadden we van vorige keer nog even iets openstaan, namelijk de vergeving van de zonden. Dat is vraag en antwoord 56, maar komt dat ook wel in zondag 23 weer terug. Daar hopen we dat dan ook een beetje bij te behandelen. En toch is het goed om even nog vraag en antwoord 56 te noemen, die grote weldaad van de vergeving. Het is in eerste plaats wel belangrijk dat we onze zonden kennen. En dat gebeurt door het ontdekkende en wederbarende werk van de Heilige Geest. En dan krijgt de mens last niet van andermans zonden, want daar zijn we natuurlijk expert in. Nee, dan krijgt hij last van zijn eigen zonden. En die doen hem pijn, want dan komt hij erachter dat de zonde scheiding maakt tussen God en zijn ziel. En dan gaat het niet zozeer over de gevolgen van de zonde, maar dan gaat het dus over de zonde zelf. En de zonde die maakt scheiding tussen God en onze ziel. En dat is juist het droevige en het ellendige van de zonde. En zonde, dat weet u, dat is alle ongehoorzaamheid tegen God en tegen zijn heilige geboden. Wat geloven wij nou aangaande de vergeving, de wegneming van de zonde? Nou, dan zegt onze Heidelberger dat God, om des genoegs doen van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Er staat natuurlijk een heleboel in dit antwoord. Ik kan dat allemaal nu even niet behandelen, maar ik wil u wel even een paar belangrijke dingen noemen. In de eerste plaats, we zondigen tegen God. En daarom is de vergeving ook een daad van God. Dat is niet een daad van onszelf. We kunnen niet onszelf eens op de schouder kloppen en zeggen, nou, het is wel vergeven. Dat is ook niet een daad van mensen, dat is ook niet een daad van de kerk, maar een daad van God. God doet dat. En dan bedoelt de Heidelberger de drie enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dus dat is het werk van de drie ene God. Kijk, we zijn losgeraakt van God. We komen daar in zondag 23 ook wel weer op terug. En dan moeten we weer hersteld worden in die gemeenschap met God. Dat is de rechtvaardiging. Hè? Dat we weer hersteld worden in die gemeenschap met God. En dan is het God die de zonde vergeeft. Waarom doet God dat? En waarom zou God nou dat erge wat wij hebben gedaan willen wegnemen? Sommige mensen zeggen omdat God liefde is en de zonde door de vingers ziet en zo. Nou, dat is, God is wel liefde, maar God ziet nooit de zonde door de vingers. Hè? Ja, ik neem maar het eenvoudige beeld. Het is niet zo dat God zegt van, nou ja, als de mensen nou wat willen zondigen, dan gaan ze hun gang maar. Zoals in het verkeer bijvoorbeeld, ja, we rijden door het rode licht en we rijden op onze eigen manier. Nee, dat kan natuurlijk niet, want dan krijg je de grootste ongelukken. En wie in dat onderdeel overtredingen pakt, daar boetes en die moet hij betalen. Dat snapt u allemaal. En zo ook als wij zondigen, dan ontstaat er een boete. Dan ontstaat er, zeggen we in de Bijbel, schuld, geestelijke schuld. En daar moeten we heel goed over nadenken. Want er zijn nogal wat mensen die daar een beetje aan voorbij leven. Ja, ze zijn dus wat gevoelig. Ze luisteren ook eens wat naar andere mensen. En als ze een schuld hebben voor God, dan moet een mens achtergebracht worden. En dat is door dat ontdekkende werk van de Heilige Geest. En nou, gemeente, als u nou schuld hebt, hè, dan ben u niet meer brutaal. Dat is voorbij. Want dan moet betaald worden, maar dat kan niet. Dan ben je nu ook niet meer hoogmoedig, maar ootmoedig. Brutale mensen kennen hun schuld niet echt niet. En hoogmoedige mensen kennen hun schuld ook niet. Ja, die praten erop, maar die kennen dat niet. God maakt ootmoedig. Kun je heel de Bijbel doorlezen. Wij hebben God op de hoogste misdaan. We zijn van het huis vooraf gedaan. En is het dan een middel? Kan de schuld dan worden weggenomen? Is er een betalingsmiddel? Dat zou natuurlijk wel een groot verborgen. Dat zou wel een groot wonder zijn. Kijk eens. Om des genoegs doen. Om de voldoening van Christus. We hebben in zondag 5 ook al over gehad. In zondag 6. En hier komt dat weer terug. De Jezus ging naar Golgotha. De Jezus lag in de kribbe. Om voor de zonde te betalen. En gemeente, als we die zaligmaker aan onze ziel ontdekt krijgen, dat is het allergrootste. En als die persoon dan gaat schitteren, soms in zijn profetisch werk, of soms in zijn priesterlijk werk, of in zijn koninklijk werk, ja, dan valt onze mond bij wijze van spreken open van verbazing. Voor alles wat aan hem is. Gans begeerlijk. Als onlangs in de kerk op dat, dat vond ik wel mooi. Dat als we nou dingen lezen over aardse dingen, bijvoorbeeld over de natuurwetenschap en over de zwaartekracht en over andere dingen in de samenleving, op een gegeven moment dan ben je het wel een beetje moe. En weet je het wel ongeveer. Dat is nou bij de Heer Jezus nooit zo. Nee. Daar raak je nog nooit op uitgestapt. Dat er allemaal in die zalen maken te vinden is. Alleen al voorwerpelijk. Gewoon dat we erover horen. En als dat dan wat gaat leven door het geloof. Dan maakt dat heil begeerig. Dan ben ik soms nacht wakker. Heer, wil je dat wat zeggen? Dat leert even de kinderen. Hè? Die worden verlegen om. Ja, zo zijn de oude mensen. Dan blijkt hij van zijn gunst. Ook in dit opzicht. Dat is wat tegen hen zegt. Denk eens aan die geraakte man. Hè, die met zijn 4 vrienden werd bij de Heer. En zo'n zonde zijn u. Ik denk dat die man. Jongens, trek me maar weer op. Alles opgelost. Maar die man die werd ook nog genezen. Dus ging hij lopend de deur uit. Ik denk dat hij God verheerlijkt heeft. Want de schuld is, volks hebt uit uw boek gedaan. En wat neemt de Heer dan weg? Al mijn zonden, ook mijn zondige aard. Waarmee ik mijn hele leven te strijden heb. Ja, zegt u, maar dat, ja. Dus de heer Jezus is niet een halve zaligmaker, dat moeten we niet denken. Het is niet zo dat de heer zegt, nou betaal de helft van de boete. Hij heeft alles betaald. Alleen, de wetenschap daarvan, dat is geloofwetenschap. En dat kan dus wel hevig aangevochten worden. Ja, dat geloof, dat kent altijd zijn gradaties, zijn maten. Dan kan het dus weg zijn, maar dan komt het toch weer terug, die worsteling. Dan komt die Satan er weer mee. Zondige aard. Tot op die sterrenbed toe kan hij er mee aankomen. En hij probeert het ook nog. Maar dat nou die grote zaligmaker heeft betaald en dat God daarom nimmer meer wil gedenken. En dat tegenover. Dat zal ik dan heel sumier even noemen. God neemt de zonde weg en hij geeft er ook iets voor terug. Dan staat er in de Heidelberger. Maar met uitgenade de gerechtigheid van Christus schenkt. Ja, dat is die mantel der gerechtigheid. Dat zijn die klederen des heils. Er is Christ heel veel over te zeggen. Ik kan dat allemaal niet noemen natuurlijk, hè, maar dat de Heer nu zijn volk gaat aanzien in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat hij zo weer gemeenschap oefent met zijn kinderen. Wat is dat dan ook een heerlijk leerstuk. Hè? En het is ook belangrijk om dat voorwerpelijk, dus dat we de goede, heldere idee, gedachten over krijgen. Maar ook onderwerpelijk, dus heel persoonlijk te vragen, Heer. Nou ken ik mijn zonde niet. Dat kan. Dat u wel wat gevolgen van de zonde kent, maar niet de zonde zelf. Dat verwoestende en dat relatieverbrekende karakter van de zonde. Dat ik het eigenlijk nog wel prettig vind op de aarde. En dat u eigenlijk zegt, ja, ik heb nu nergens last van. Ja, nee, we gaan wel naar de kerk en ik ben ook wel godsdienstig. Maar dat is eigenlijk best wel prima, ik vind dat wel fijn op de aarde. Wat zou God dan doen? Moet je niet vergeten hoor, jongelui, jullie ook. God nou mens gaat bekennen, zet hij de rust, zegt hij op. Dan raak je de rust kwijt uit je leven. En dan laat de Heer zien dat we gezondigd hebben. En dat we die God een keer gaan ontmoeten. En dat het zomaar niet kan. En dan worden er, ja, dan worden dat realiteiten waar we over na gaan denken. En dan gaan we die vergeving nou, toch benodigen. En dan moet ik nog één ding, en dan gaan we naar het volgende punt toe. Even daarbij zeggen. Ik heb het ook bij de begrafenis van mevrouw van Engeloven gezegd. En dat wil ik hier nog even herhalen. Kijk, als God nou dat genadewerk begint, en dat is natuurlijk altijd pril en zo, dan zouden we natuurlijk heel veel bij onszelf kunnen stilstaan. Dat is op zich niet verkeerd. Hou me te goede. Maar de Heilige Geest rust daar nooit, hè. De Heilige Geest rust niet dat we zo voelen en dat wij onszelf erg schuldig weten en zo. Dat werkt hij wel, maar daar rust hij niet, daar stopt hij niet. Hij drijft die zonde uit. En dan heb je in het leven der genade twee dingen. Het eerste was de persoon van de zaligmaker. Zie het Lam Gods. En in de tweede plaats de weldaden van de zaligmaker, vergeving. En nou leert de Heilige Geest, en dat is heel moeilijk voor ons, dat nou die weldaden, die wil God niet zomaar losgeven. Ik wil dat u het begrijpt. Maar dat we nou altijd bij die gezegende persoon moeten beginnen. En door God de Vader van Eerlijk zegt, als je dat nou zo lastig zegt, dan moet je bij mijn zoon zijn. Want daardoor en in hem alleen zal ik dat wegschrijven, anders niet. En gemeente, dat is nou een van die diepe lessen, van die diepe verborgenheden, die de Heer aan zijn kinderen wil leren. En het is zalig als dat gebeurt, hè. Dat die persoon van de middelaar gaat oprijzen. En dat nu alles wat er in is gans begeerlijk wordt. Ik hoop dat ik ietsje duidelijk ben geweest. Maar dat is toch de weg die de Heere gaat met zijn kinderen ook als het gaat over deze dingen. En dan komen we nu bij het volgende, ook weer uit de 12 artikelen. Dat gaat dan over de wederopstanding van het vlees. Ja, wat betekent dat? Nou, dat woord vlees, dat betekent lichaam. En dan weten we dat we allemaal een keer sterven zullen. En sterven zeggen we, dat is God ontmoeten. Nu is sterven voor een onbekeerd mens heel erg. Want dan is de genadetijd voorbij. En dan komt u voor de heilige en rechtvaardige God te staan. En dan zal God zeggen, joh, jij zat in de waterdal aan de kerk. Ja. Je hebt catechisatie gehad. Ja. Je bent gedoopt. Ja. Je hebt een Bijbel gehad. Ja. Dan heb ik alles aan jou gedaan wat er nodig was. En wat heb jij er nou mee gedaan? En dan worden we heel stil. Zo onbekeerd sterf. En dan zegt God, ja, maar zulke mensen, ik ga niet naar de hemel. En dan zegt hij, ga weg van mij. Werken door, dat is heel ernstig. En daarom moeten wij de genadetijd ook gebruiken. Gebruiken. En onthoud gemeente, de meeste mensen worden gewoon in het volle leven bekeerd. Dus niet op een sterrenbed, niet op het laatste nippertje en zo. Nee, gewoon als we in de kracht van ons leven staan. Moeders, vader, jongelingen, jongens, jonge mensen en zo. Daar richt de Heilige Geest zijn aandacht op. Dus gebruik die genadetijd die u ontvangt goed. Ik las bij dominee Power dat hij zegt, nou, je hebt 24 uur per etmaal. Nou, een mens moet daar dan per etmaal zo'n 8 uur van werken. Hij moet ook nog een uurtje of 8 slapen en rusten. Dus 8 plus 8 is 16. En heb je er nog een stuk of 8 over. Nou, dan kun je er een stuk of 4 voor gebruiken voor ontspanning en zo. En voor de sociale dingen. En dan hou je gemiddeld per etmaal nog een uur of 3 over voor de eeuwige dingen. Om eens wat te lezen. Om een beetje na te denken. Om je knieën eens te buigen. 3 uur per etmaal. Misschien zeg je, ja, maar ik heb een gezin nodig, dan 2. Doe dat nog zomaar stilletjes, hè. Gebruik die genadetijd. Ja, maar dan worden we activistisch en zo. Nou, dat is helemaal niet verkeerd om juist op dit punt actief te zijn. Zoek de Heer, zegt de profeet, terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Maar nu Gods kinderen. Die moeten ook sterven. Dat is soms niet eenvoudig. En dan is sterven een scheiding van ziel en lichaam. En wat gebeurt er nu met de ziel? Hè? De wederopstanding in het vlees, wat betekent dat? Nou, dan gebeurt iets met de ziel. Dat de ziel onmiddellijk bij het sterven tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dus wij geloven dat bij een sterrenbed van Gods kind, mevrouw van Engelhoven dus recent, en meneer Verwoerd, en mevrouw Dendiet, noem maar een paar, en mijn eigen vrouw, we geloven dat als ze de laatste adem uitblazen, dat ze dan, er komen de engelen, en die nemen die ziel mee naar de eeuwige heerlijkheid. Je kunt Bunyan erop nalezen, de Christenreis en de Christinreis, hoe dat is. En dat de koning zegt, ik wil u graag ontmoeten. En dan komen we binnen. En dan worden ze er stonden aan opgenomen tot hun hoofd Christus. En dan gaan ze met de ogen van de ziel de zaligmaker aanschouwen en zich in hem verblijden. Dat gebeurt dus bij het sterven. Hier waar dan. Die ziel gaat onmiddellijk naar zijn bestemming. En in de tweede plaats geloven wij, het lichaam, dat lichaam, wat er nog ligt. We zeggen niet een stoffelijk omhulsel of zo. Nee, echt het lichaam. Hè? Het door God geschapen, door God gemaakte lichaam. Nou, dat lichaam, dat wordt ook door de kracht van Christus op en wederom met de ziel verenigd. En het heerlijk lichaam van Christus gelijkvorm. Dus wat gebeurt er met het lichaam? Dat lichaam leggen we in het graf. Dat gaan we dus niet verbranden en zo, maar dat leggen we in het graf neer als het kan. Soms heb je wel een boot, dat iemand op een boot overlijdt, of een zeemansgraf of iets anders. Maar het lichaam leggen we in het graf, dat keert terug naar de aarde. En bij de dag van de wederopstanding, als Christus komt, dan worden die zielen en die lichamen weer verenigd. Door de kracht van Christus' opstanding. En dan ontvangen al Gods kinderen een verheerlijk lichaam. En dan worden ze aan dat verheerlijkte lichaam van de Heere gelijkvormig. De Heer Jezus heeft gezegd, ik leef. Hij bedoelt het leven naar de opstanding mee. En jullie zullen leven, ter discipel. En dan bedoelt u dat leven van de heerlijkheid mee. Dus toen de Heer Jezus opstond, stond hij niet zo op zoals Lazarus opstond. Want Lazarus is daarna weer gestorven en de Heer Jezus niet. De Heer Jezus ontving een verheerlijk lichaam. En het lichaam is helemaal geschikt en helemaal bekwaam om bijvoorbeeld de hemelse heerlijkheid te genieten naar ziel en naar lichaam. Dat verheerlijke lichaam, dat zal ook nooit meer sterven. Daar heeft de dood niet meer over. Dus bij de wederkomst worden ziel en lichaam weer verenigd, dat geloven we op grond van de Bijbel en in de 12 artikelen. En dan zullen ze altijd bij de Heere zijn. Ons eeuwig in God vermaken. En dan wordt er een hele vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Het is vandaag de gebedsdag voor de wereld. Waarin de nood van de wereld verminderd zou mogen worden, daar mogen we alles aan doen. Maar het zal toch wat zijn als straks er een hele nieuwe wereld komt. Hè? Die helemaal zal in het teken van de eer en van de glorie God zal staan. En wat zou het nou erg zijn als we u daar niet zouden ontmoeten? Wat zou het nou heerlijk zijn dat we daar elkaar weer mogen ontmoeten? En waar we dan mogen spreken van de wegen en de dingen die de Heer heeft gedaan. Waar ze opgeraamd. Waar ze nagewandeld. En die grote zalig maken voor ons geworden dat we nog altijd bij hem mogen zijn. Van ziel en lichaam. Samen met al de heiligen. In dat licht van de wederopstanding van het vlees kunnen we Paulus van harte nazeggen. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nu gaan we nog naar onze derde gedachte en dat is het eeuwige leven. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers, 33 vers 11. Thank you. hebben dus de weldaad van de vergeving, de weldaad van de wederopstanding overdacht. En nogmaals, die weldaden moeten we altijd ontvangen van de weldoener, hè? Dus als we nou eens wat over die weldaden zeggen, of daar eens wat van mogen geloven of beleven, dan is ook altijd mijn eerste vraag en mijn eerste gedachte: en hoe is nu het met die weldoener? Met mijn klein kind, de kinderen kunnen het begrijpen. Stel, je bent jarig geweest, je krijgt een mooi cadeau van je vader. En dan komen je vriendjes en die gaan die het mooie cadeau bekijken, een mooie trein bijvoorbeeld. En dan vraagt een van die vrienden: van wie heb je dat nou gehad? En dan zegt dat jongen: ja, van mijn vader en mijn moeder. He, van, dat zijn de weldoeners. En zo is het ook bij het leven van Gods kinderen. Ja, het is een eenvoudig voorbeeld. Ik hoop niet dat u zich daaraan stoort, maar dat soort eenvoudige voorbeelden maken dan ook dingen duidelijk die in de Bijbel staan. En zo is het ook als Gods kind is wat van de vergeving, van de wederopstanding mag zien en geloven. En dan vraagt iemand van: hoe heb je dat nou ontvangen? En dan komt hij bij die grote wel van het terecht. Ik benadruk dat even, omdat ik wel eens iemand heb ontmoet en die zei: ja, ik heb vergeving van de zonde ontvangen. Dat er een heel verhaal bij en zo. En toen heb ik gevraagd: en hoe heb je dat dan ontvangen? Stel dat nou eens. En toen zei: ja, die man, een andere man, en ik was daar ook bij. Dat ik altijd vreemd gevonden. Want dat heeft hij natuurlijk niet van iemand anders gekregen, als het echt is. Dat heeft hij van die grote zaligmaker gekregen. En daar werkt God altijd op aan, hoor. Echt, God de Vader, God de Zoon, God de Heiligheid werken op hun eigen eer aan. En dat werkt nou altijd op die persoon van de middelaar aan. En dan wordt die heerlijk. En dan ontvangt die ook al de eer van zijn eigen werk. En dan gaan we dus naar dat laatste, dat is het eeuwige leven. Dat is al zo dat onze Heidelberger daar de troost weer aan verbindt. Wat troost hebt u uit het artikel van het eeuwige leven? Waar we ook mee begonnen, weet u wel, zondag 1. Dat is uw enige troost. Je mag troost ook veranderen in nut. Je mag troost ook veranderen in betekenen wat nuttigheid of wat troost of wat houvast schept u nou uit het artikel van het eeuwige leven. Nou, dan moet ik even een misverstand wegnemen. En dat is dat we denken dat eeuwige leven betekent eeuwigdurend aards leven. Maar dat is helemaal niet zo. Of dat we denken eeuwigdurend hemels leven. Die gedachte kom je vaak tegen. Eeuwig leven, dat is leven zonder te sterven. En het zou nou wel fijn zijn als we dat hier op aarde al hadden. Als nou die dood, die we allemaal een keer mee gaan maken, tenzij de Heer terugkomt natuurlijk. Als dat er nou niet meer was, dan hadden we hier al het eeuwige leven. Dat is dus eeuwig aards leven. Gemeente, nu moet ik tegen u zeggen, ik, ja, door alle omstandigheden, de dood is heel erg. Ja, de dood is heel erg. Dat is, dan merk je gewoon dat er banden worden doorgesneden. En dat doet heel veel pijn. Iedereen die ermee te maken heeft, hoe dichter daarbij je komt, des te meer ga je erover nadenken. En dat geeft ook veel verdriet. Sommigen met die praten er wat over, maar wie het meemaakt, die beleeft het. Er zijn dus banden door, aardse banden, dat doet heel veel pijn. Een kind verliest, of je man verliest, of een vrouw verliest. En ja, dat is allemaal herinneren, doet veel pijn. En dan zouden we natuurlijk wel dat eeuwig leven, dat het altijd maar door bleef gaan. En dat aan de andere kant ook weer. Hè? Je daarna zie je op jezelf en je kijkt op de omstandigheden. Dat je dan door genade in je leven gaat werken. Dan word je niet moe van het leven. Maar je wordt wel moe van de zonde. En moe van al dat. Die opstandigheid tegen God en dat onteren van God. En dat je dat nou niet alleen vindt bij een ander, maar dat je dat nou tegenkomt in je eigen leven. En dat noemt Paulus dan inwonende verderf. En hoe langer een mens op de weg des heils is, te meer wordt hij daarbij bepaald. Dat hij zelf het grootste probleem is en dat het grootste probleem is die oude mens. Daarom moet die oude mens ook gedood worden. Er mag geen enkel pardon meer zijn, die oude mens moet dood. En die krijgt ook de doodstreek bij het sterven. Die is echt dood. Mijn Lutherzeil die hangt om mijn nek de hele dag van die opnieuw. En dat is de grote aal in het leven van Gods kinderen. De oude mens. Wie ze zelf zijn. En wat ze tegenkomen bij zichzelf. Aan vuilheid, aan hoogmoedigheid, aan goddeloze en godonterende gedachten. Het is echt, het is soms op het allerdroevigste af. Wat is nou het eeuwige leven? Het is niet dat we straks naar de dood voor eeuwen voort zullen leven. Niet dat we op de aarde eeuwen voort zullen leven. Luister naar het onderwijs van onze Heidelberg. Dat. Laat hem uit nu. Het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Hey. Dat eeuwige leven, dat begint niet na de dood in de eeuwigheid. De heerlijkheid, dat eeuwig begint hier op aarde al. En dat is dat hier op aarde het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ja. Daar kom je veel tegen in de Bijbel. Paulus schrijft erover in de Filippenzenbrief. Verblijf u in de Heer. Wederom zegt u, verblijf u in de Heer. Komt tegen de psalm. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in de geest verheugd. Als God in dit leven. En als die herders bij de kribbe komen. Dan daalt de hemel af in hun ziel. En dan komt er een vreugde in hun hart gemeten. Een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Ik verkondig u grote blijdschap, zegt de engel, die al den volken, die heel het volk wezen zal. En die kreupele man in Handelingen 3, hetgeen je hebt, dat geef ik in de naam van Jezus, sta op en af. En die man die wordt lichamelijk en geestelijk hersteld. En toen werd hij God vereerd en liep huppelende en springende de tempel in. En dat is toch indrukwekkend gemeen. Dat nou die eeuwige hier in dit leven begint. En dat er niemand soms zo blij is. Als die arme kinderen Gods. Zo ontzaggelijk blij. Bijvoorbeeld dat ze naar de kerk mogen. Dat ze een Bijbel hebben ontvangen. En bovenal God af en toe uit die Bijbel. Voor maar stilletjes iets heen en zegt. Bijvoorbeeld, ik ben uw heilige. Of bij het avondmaal als ik u zoek. Oh, dat de Heer van mij zich afdalen. Dat is natuurlijk zo erg met het avondmaal niet kunnen bedienen. Door de omstandigheden. Dat moet weer gauw bediend worden. Zo gauw als het mogelijk is. En die tekenen weer iets zien van Gods gunst en van zijn tegenwoordigheid. Want wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Die heeft zelf gezegd. Nou, dat zijn dan die momenten. Ik zeg niet altijd. Ik zeg ook niet even indrukwekkend. Ook niet even heftig. Dat zijn de momenten. Nou, als kinderen hier op aarde. Dat is, ik zal het nog anders zeggen. Ik heb het net gehad over ontdekking en de zonde en zo. Weet uw gemeente, als God nou in je leven komt, hè, de rust wordt opgezegd, dan komt er ook nog iets bij. Wat is dat? En dat moet ik wel even helder zeggen, want anders dan begrijpen we dat weer niet goed. Dan stort God, dat staat in Romeinen 5, de liefde Gods uit in het hart. En dan kan God eigenlijk geen kwaad meer doen. Wij doen wel kwaad, maar God niet. En dan komt er ook al een beetje liefde mee. Dan komt er een betrekking op God in mij. Alhoewel we dat nog niet zo goed kunnen duiden en ook al moeilijk kunnen handen en voeten geven en zeggen, ja, hoe ben ik toch al dus? Ken u dat nou ook wel eens? Zitten er mensen in de kerk of thuis mee te luisteren? Zo'n 160. Tranen met God heb ik lief. Zo hoef ik de andere mensen te vertellen. Maar dat die staat ook. In beginsel. Dat er nog iets ligt in die dienst van de Heer en in het woord Gods. Ja, wat de wereld niet begrijpt. En de gods is natuurlijk ook niet. Want die snappen er allemaal niks van. Die hebben hele andere dingen in hun hoofd en zo. Maar de Heer leert dat zijn kinderen in de praktijk van het leven. En dan ben je bang voor de dood en voor de zonde. En dan een keer naar God. Ja, dat is echt waar hoor. Maar dat is dan het begin. Dat werkt eerder zo een beetje uit door de Heilige Geest. En zo krijgt dat dan gestalte. Niet altijd natuurlijk. Er zijn ook hele moeilijke momenten en zo. En toch is het waar. Hè. In beginsel iets van die. En dat voel je ook, hè. Ervaring. Ja, dat is ondervinding. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Dan word ik op een gewoon emotioneel gevoel. Daar moeten we natuurlijk voorzichtig mee zijn. Maar het gaat nooit buiten het gevoel om. Dat moet ook even omdenken. Ja, dat is wel allemaal. Ja, mensen zeggen, dominee, waarom bent u nou soms zo emotioneel op de preekstoel? Je kunt toch wel uw preek houden, u zegt toch gewoon wat u wilt zeggen en klaar en zo. Ja. Wat denkt u dat dat nou allemaal langs me heen gaat of zo? Een dominee is niet aangesteld als een soort boekhouder die een soort lezing moet gaan houden. Een dominee wordt door God geroepen om te verkondigen het evangelie van de genade God. En hij heeft er zelf iets van ontvangen, dus dat wil hij graag uitdelen. En dat raakt hem ook van binnen vandaar, snapt u? Omdat je geen onbekende God loopt te dienen, omdat je die God lief hebt. En je graag wilt dat ook andere mensen die God gaan zoeken en die God gaan dienen. Want in de veelheid der onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. Nou, dat is de eeuwige, de tweede plaats. Dat ik na dit leven, dus na dit aardse leven, volkomen zaligheid, volkomen redding bezitten zal. En dan zegt onze Heilige er iets bij. Die geen oog heeft gezien, geen oor gehoord. En nergens mensen naar het is opgeklommen. Ja, daar kunnen we ons niet een volledige voorstelling van maken. Wat nou de kerk des Heeren zal ontvangen. En straks ziel en lichaam weer verenigd zullen zijn. En als ze eeuwig bij God zullen zijn. Ja, dat is volkomen zaligheid. Ja, daar kunnen we alleen maar een beetje over staan. Er staan in de schrift wel enkele dingen over. Lees maar het slot van de openbaring van Johannes. Alle tranen van de ogen afgewist. Eeuwige blijdschap zal op hun aangezichten zijn. Verzadering van vreugde uit uw rechterhand. En ik herinner me nog een psalmtekstje wat ik in de eerste klas van de basisschool als eerste heb geleerd. Dat is, maar blij vooruit zit dat mij streeft. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Thuis ben je van moeder natuurlijk 81:12, opent uw mond, maar de basisschool leerde dat versje als eerste. Ik zal het waar toe lof ontvouwen. Wat dan zei je? Ja, kortstondig ogenheugd. Maar eindeloos verheugd. Dan moeten we zomaar nog wat verder door die woestijn van deze wereld. Om eenmaal die God voor eeuwig groot te maken. Want wat is dan het grote doel van het eeuwige leven? Om God daarin eeuwiglijk te prijzen. God had bij de schepping een doel, namelijk de eer en de glorie van zijn naam. God had bij de bekering een doel, de eer en de glorie van zijn grote naam. En God heeft in de heerlijkheid een doel, En dat is de eer en de glorie van zijn naam. Want al wat gij rocht, het zal juichen tot uw eer. Wat gelooft gij, wat troost u, dat eeuwige leven, hier in beginsel en straks, volkomen en niet alleen anderen, maar ook mij. Gemeente, dan gaan we eindigen. We hebben drie dingen overdacht: vergeving, wederopstanding en eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nu zegt u misschien, heb ik dat gehoord, maar nu mis ik dat. Ik ken dat leven niet. Nou, dan is het goed dat u hier bent, of dat u meeluistert. Want dan woont er een God in de hemel die zondaren wil stilzetten en daar zijn woord voor gebruikt. En dan wordt u onrustig. Dan komt er ook iets van zijn liefde in uw leven. En dan zegt u, Heere, kan ik dan nog bekeerd worden? Dat zou nog geen verkeerd gevolg hebben aan deze preek. Dat we nog rustig doorleven. En Heere, nou heb ik dat allemaal gehoord, maar nou mis ik dat. Ik weet ook niet goed hoe ik het moet uitleggen. Ik weet ook niet goed hoe ik daar nou mee om moet gaan. Gemeente, God is nog steeds bereid om een werkelijkheid te worden in het leven van de meest ellendige zondaar en zondares. En daarom laat hij preken. En daarom mogen we dat troostboek ook elke keer behandelen. God die helpt in nood is in Sion groot. Misschien zegt u, ik heb dat wel gehoord allemaal. Vergeving en wederopstanding en eeuwig leven. En ik heb dat al vaker gehoord. En al wat ouder ook. Maar ik heb daar geen deel aan. Nou. Nou, van nature hebben we daar ook geen deel aan. Dat klopt. Hoe gaat u er nou mee om? Hoe gaat u er nou mee om? Gaan we nou zo meteen naar huis? En zeggen, nou ja, morgen is dat maandag. En volgende zondag mogen we weer meer mensen naar de kerk. En dan gaan we daarna nog een poosje op vakantie in Nederland. En dan hopen we dat we nog gezond blijven. En dan dus... Ja, u hebt nou Gods stem gehoord en dan leest u weer een poosje verder. Naar de volgende moment. Weet u wat ik nou hoop? Dat dat een beetje gaat klemmen in uw leven. Begrijpt u dat? Dat u dingen hoort en zegt, Heere, dat mis ik, maar ik kan het niet missen. Want een oprechte begeering begint wel met een klem. Dat begint niet met een of andere donderslag. Dat begint ook niet doordat u in uw luie stoel gaat zitten en denkt van, nou ja, God moet me bekeren, want dan gebeurt er echt niks. Dat begint doordat er een klem komt op ons leven. En dat wij niet meer weten hoe het verder moet. Want we hebben met God te doen. Dat gehoord in de Bijbel, in de kerk. En dan raak ik altijd weer verwarring. En dan denk je, hoe moet het dan verder? Want stel dat er een ongeluk gebeurt, of stel dat... Heb u dat nou ook wel eens? Pas geleden broeder Lindhout voor zijn erg ongeluk bewaard. En er zijn heel veel mensen die zijn tot bekering gekomen doordat er iets gebeurde in hun leven waardoor ze plotseling de realiteit gingen zien. Goede vriend die stierf. Het is toch ongeluk waarin ze bewaard werden. Of dat ze als het ware alles eeuwig ging schudden in hun leven. Dat is het heeft gebruikt. Om het te bepalen waar het. En dat ze zo niet verder moesten leven. Heb u dat nog wel eens? Dan zou ik daar maar goed gebruik van maken. Ja, dat klinkt een beetje activistisch. Misschien denkt u, dat is nou demonstrant, dan kunnen wij toch geen gebruik van. Ik zou zeggen, maak er goed gebruik van. Want de duivel die denkt, oeh, pas op. Dat gaat er, die mensen die gaan in de Bijbel lezen, die, ik zie ze te veel bidden en zo. Daar moet ik gauw bij zijn, geef ze wat te doen. Zo gaat het bij de duivel. En wat doen de engelen? Wat doen God knechten? Ja, joh, lees in die Bijbelknieën. Laat dat moment nou niet ontsnappen, hè. Hou vast. Want het is nodig dat we bekeerd, dat er genade komt. Heb je dat ook wel eens zo, maar ik gewoon nou gaat in de praktijk. Ja, want van allerlei theorieën, dit, zus en stuk, zo, en daar wordt een mens zo moe van. Weer direct in de praktijk. Als dat dan eens wat meer gaat dringen in uw leven. Ja, waar nou precies? Laat dat maar aan God over, echt. En dan dringt de Heer door in ons hart. Komt die heilige onrust. Ooit een keer. Komt ooit in orde tussen God en de ziel. Ja. Maar denkt u nou, als je zo bent, dan schiet het al lekker op. Die mensen hebben je ook, die zeggen, nou, maar dat is een zo, en dan stap ze, en dan schiet het al lekker op, ben je al op de helft. Nee, 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 gemeente, zo gaat dat niet. Het is niet een systeem waarin we al een beetje opschieten. Het is allemaal minder worden. Allemaal meer kom je erachter. Bij mij is het niet. Ik kan niet, ik wil niet. Ik ga met lege handen. Nog God, is er dan nog een weg? Heer, zou u daar nog... Dan zou je wel 5 keer per week naar de kerk willen. Ja. En dan zwerf je erin, dan zie je plots, dan zie je nog eens iemand anders, dan zie je weer eens iemand anders in een andere kerk zitten. Kom ik nog wat van die vreemde mensen tegen? En dan denk ik, hé, zou je dat nou ook hebben? En dan moet er een oplossing komen, niet bij mij vandaan, maar bij God vandaan. Wat is nou die oplossing van God vandaan? Ja, ja. Dan moet u niet gaan denken aan die weldaden die ik net genoemd heb. En dan komen we bij die grote weldoeners. Die zaligmaker. Ik kan soms wel zijn. Je weet waar je naartoe moet. En dat tot een of andere dominee waar je misschien geen top. Totaal geen verwachting van had. Nee, want ik weet er nog beter en nog beter. En die begint dan te preken over zie je het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Vaderloos. Dus je zelf begint te praten. God zelf begint te spreken. Dan begint er iets te licht in de duister van die persoon van de middel. En kijk, en dan gaat het wel. Hem kennen. Daar delen heb. Wie daardoor genade iets van mag leren. Want het gaat om dat oprechte geloof in die zaligmaker. Nou, die ontvangt ook bij die persoon deze dingen waar ik hier over gesproken heb. Vergeving. Wederopstanding. Het eeuwig leven. Dat zijn ze gelukkig. Door het ware geloof. Steeds minder worden in zichzelf. Want dat is altijd zo. Er komen geen grote bomen in de hemel. Let erop, er komen geen grote mensen in. Er komen straatarme mensen in de hemel in. Eén voor één voortgestopt. Helemaal juichend. Van een zaligmaker en een heiland. Die een Gode gekocht heeft door zijn bloed. Paulus zegt ook dat ik hem ken. Met de kracht van zijn opstanding. Amen. Slotzang gemeente, psalm 17 en daarvan het 8e vers. Het eerste vers die we kort leren. Maar blij vooruit ze dat men streelt wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.